Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekersgilde gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met
Ben Tichelaar.
Welkom Ben in de podcast van het Sprekersgilde.
Leuk om hier te zijn, ja.
Je bent al jarenlang de expert op onderwerpen als leiderschap, gedrag en verandering. 8 van jouw boeken stonden op nummer 1 in de Nederlandse Management Top 100. Jouw seminar MJ in Dag is het meest succesvolle management seminar ooit. Door velen en waaronder heel veel collega's word jij gezien als de beste spreker van Nederland. Wat doet zo'n compliment met jou?
Nou, dat laatste vind ik wel een heel groot compliment als ook collega's dat zeggen. Want collega's in dit sprekersvak weten ook wel een beetje wat erbij komt kijken om een goed verhaal neer te zetten inhoudelijk, maar om het ook leuk te brengen. Ja, het is wel ook wel mijn ambitie geweest om echt gewoon goed te worden als spreker. Dus ook niet alleen maar qua inhoud het een goed verhaal te hebben, maar ook dat ook goed te kunnen brengen. Ik zeg niet dat ik de beste spreker van Nederland ben, dat vind ik een beetje aanmatigend, maar ik heb altijd wel echt mijn best gedaan om goed te zijn in dit vak.
Wat wil je vroeger eigenlijk graag worden?
Ja, ik had allerlei ambities. Wat wel echt een rode draad geweest is altijd in mijn leven, was dingen maken en schrijven. Ik heb op de basisschool al verhalen voor de schoolkrant geschreven, ook getekend. Ik heb op de middelbare school was ik hoofdredacteur van de schoolkrant, schreef ik me ook de vingers blauw. En ik heb eigenlijk direct toen ik begon met studeren, ik was eerst in militaire dienst, maar direct daarna op mijn 19e, toen ik ging studeren, ben ik ook begonnen met schrijven en ook nog over ondernemerschap. Dat was ook wel een beetje een leuke samenloop van omstandigheden. Ik wilde graag wat geld verdienen en het liefst met schrijven. Dus journalistiek werk, PR-werk misschien, copywriting, vond ik ook interessant. Eigenlijk taal gewoon en dan op papier daar dingen mee doen. En ik kreeg de kans om bij een communicatiebureau in Groningen, niet zo heel groot, Brand heette dat bureau. Gewoon de eigenaar heette Gerrit Brand, dus zo zeg maar, daar kwam die naam vandaan. En die deden de redactie voor allerlei ondernemersmagazines van destijds het KNOV, wat tegenwoordig MKB Nederland is. Dat was toen nog het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond. Die hadden allemaal regionale tijdschriften. En ja, daar deed ik interviews voor, schreef ik stukken voor. Dus eigenlijk vanaf mijn 19e ben ik echt heel veel gaan schrijven en ook heel veel gaan leren over ondernemerschap. Dus en toen lukte het eigenlijk al een klein beetje om tijdens mijn studie te leven van de pen. Nou, of eigenlijk van het toetsenbord moet je dan tegenwoordig zeggen. Maar dat heb ik altijd wel ook als ambitie gehad. En dat gelukt is, daar ben ik heel dankbaar voor.
Welke studie heb je uiteindelijk gevolgd?
Ik ben begonnen met sociologie in Groningen, maar dat deed ik met opzet om daarna de kopstudie. Destijds was het nog zo dat je een propeduize deed. Mijn propeduize was sociologie. En daar kon je daarna door in Amsterdam met communicatiewetenschap. En ik had bedacht dat dat een uitgelezen studie voor mij was.
Je schreef voor ondernemers. Was je ook gefascineerd door de verhalen van ondernemers?
Ik vond de verhalen van ondernemers heel erg leuk. Maar ook wel, ik vond ook wel heel erg leuk het verhaal erachter. Dus hoe neem je nou beslissingen als ondernemer? Hoe krijg je dingen voor elkaar? Maar ook wel toch de persoonlijke kant. Hoe krijg je jezelf zover dat je iedere dag weer gewoon ervoor gaat? Want ik kwam ook best wel een hoop ondernemers tegen. Kijk, ik ben opgegroeid zelf echt in een arbeidersmilieu in Oost-Groningen. En van ondernemers, over ondernemers, laat ik het zo zeggen, daar hadden maar met name mijn oma aan de moederskant had daar wel een mening over. Die kon je niet vertrouwen. En het grappige is dat daar kreeg ik natuurlijk een heel andere blik op toen ik die mensen allemaal ging opzoeken in hun bedrijf of soms ook thuis. Ik herinner mij nog 2 mensen die een lampenzaak hadden. Ik meende in de buurt van Beverwijk. Die verdienden uiteindelijk met knetterhard werken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 6 dagen in de week, verdienden ze nog niet het minimumloon met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Hè? Dus, dus 1 minimumloon met z'n tweeën verdienen. Dat heeft mij wel de ogen geopend. Het is bij sommige mensen ook echt gewoon de wil om een eigen zaak te hebben. Ook al levert dat niet per se veel geld op. Dus ik heb een andere blik op ondernemerschap gekregen ook in die jaren.
Plezier achter ondernemen, dat heb je ook ontdekt.
Ja, het plezier erachter, de vrijheid. Dat heeft me ook wel een hele hoop geleerd toen ik zelf besloot uiteindelijk zelfstandig te gaan.
Ja, wanneer weet jij werd zelfstandig?
Ik ben in 1996, ik heb me al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel toen, op mijn 19e. Dus toen had ik al zoiets van, ik ga hier verder mee. Ik vind dit interessant. En ik wil graag zelfstandig werken, dat idee. Het was niet zozeer het idee dat ik een groot bedrijf wilde oprichten, maar ik wilde als freelancer, als zelfstandig schrijver, journalist, wilde ik graag aan de slag. En uiteindelijk in 1996, toen had ik een paar verschillende dingen gedaan, toen had ik zoiets van, vanaf nu zeg maar gaat het echt wel gebeuren. Nu ga ik gewoon voor mezelf. Alleen toen kreeg ik wel als eerste hele grote opdracht, of een van de eerste grote opdrachten was om 3 jaar lang bij ABN AMRO de internetredactie op te zetten. En dat was meteen wel weer een soort half loondienstachtige constructie. Maar goed, ik zat daar niet fulltime. Ik zat daar even terug, denk 3 dagen in de week. Zodat ik ook nog tijd had om te schrijven en andere dingen te doen. En af en toe een lezing of een dagvoorzitterschap. Dat begon toen ook een beetje te komen. Maar vanaf 96 ben ik toch wel redelijk echt zelfstandig gegaan.
Nou, laten we eens even teruggaan naar die tijd. Hè. Vanaf die tijd stond jij een beetje bekend als de internetdeskundige van Nederland. Hè. Jouw boek Internetstrategie, ik heb hem hier liggen. Heel dik, ja, 660 pagina's.
Bijbelsdik, ja.
Dat was een enorm succes. Kun je ons eens meenemen naar het ontstaan van dit boek?
Ja, ik heb bij Adformatie gewerkt. Dat was echt een beetje mijn droom als communicatiewetenschapper, die ook nog van schrijven hield. Dan kon je schrijven over dat communicatievak. En ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven, want ik kwam op mijn eerste stagedag bij Adformatie binnen. Ik had allerlei dingen in het werk gesteld om daar stage te kunnen lopen. Dat was hartstikke fijn. En ik kwam daar binnen en er was een bureau vrij. Ik dacht, wat een mooi bureau voor een stagiair. Maar dat was helemaal niet voor een stagiair eigenlijk. Maar er was iemand voor mij, ook iemand die echt in dat vak al best wel actief was. Wim André heette die. Die was net overgestapt naar het concurrerende vakblad. En dus ik kreeg als het ware zijn bureau en zijn portefeuille. Want er werd gezegd, ja, hij heeft altijd de portefeuille direct marketing gedaan. Hij deed ook nieuwe media. En dat was in 1993. En in 1993 waren nieuwe media, waren voor de mensen die wat ouder zijn, dat was Videotext, dat was Viditel. En er was ook iets heel kleins, dat begon net een beetje te komen, dat heette internet. Maar daar had in de informatie nog nooit iemand over geschreven.
Dat was toen nog zwart-wit.
Ja, internet was toen nog zwart-wit, zonder afstandsbediening. Ja. En het grappige is, dat begon een beetje te komen. En ik kreeg op een gegeven moment, toen ik op die positie zat, ging me daar natuurlijk in verdiepen. En ik ben toen ook begonnen al vrij vlot om te schrijven over internetontwikkeling. En het was ook echt zo dat in die tijd, toen was het World Wide Web bestond al als onderdeel van het internet. Er was al e-mail, je had natuurlijk allerlei andere vormen ook om met elkaar te communiceren. Maar dat web, dat was nieuw, dat was natuurlijk ook met plaatjes. En daar zagen mensen ook wel een commerciële belofte in. En in 93 was ook, tenminste doe ik het even uit mijn hoofd, was de Acceptable Use Policy veranderd. Dat betekent dat je vanaf dat moment ook commercie mocht gaan bedrijven op dat internet. Daarvoor mocht dat niet. Het was geen commerciële tool. En er waren heel veel mensen die in die tijd al zeiden, nou, dit gaat heel groot worden. Dit gaat echt de wereld veranderen. Nou, en ik schreef erover. Ik interviewde al die mensen die daar een mening over hadden en ideeën. En het grappige is, dan heb je dat, 3, 4, 5 jaar gedaan. Dan heb je veel mensen gesproken op dat gebied. Toen werkte ik trouwens al niet meer bij Adformatie. En dan krijg je de kans ook zelf dingen te gaan proberen op dat terrein. In dit geval binnen ABN AMRO. Dus ik kreeg ook binnen ABN AMRO vaak de vraag, er was toen echt nog een internationale bank, om bij interne conferenties dingen uit te leggen. Dus daar heb ik al een hoop van geleerd. En op een gegeven moment denk je, nou, ik moet dat een keer gaan opschrijven. Ik weet nog, dat was zo wel grappig. Er waren toen ook mensen, ook van de uitgeverij destijds, Addison Wesley, die ook zeiden van, joh Ben, je hebt al zoveel op dit gebied eigenlijk geschreven en zoveel mensen gesproken. Moet je dat niet een keer bundelen? Moet je daar niet een keer een boek van maken?
Dus je hebt al die jaren eigenlijk content opgebouwd. En uiteindelijk heb je eind jaren 90 een boek uitgebracht. En daarom is die zo dik geworden. Er zit veel kennis in.
Ja, toen dacht ik van, nou, dan moet ik alles wat ik weet op dit gebied, dat moet erin. Ja. Ja.
Hey, het was 2 jaar lang het best verkochte managementboek van Nederland.
Ja.
Je werd een veelgevraagd deskundige op radio, tv, in de andere media. Je had jezelf echt enorm op de kaart gezet als persoon, als deskundige. Als je nou terugkijkt op deze periode, wat is dan je grootste les geweest?
Dat een vak is. En dus of je nou op radio of tv iets doet, of wat steeds meer ook gebeurt in die periode, dat je op een podium wordt gevraagd om, nou ja, als het ware te doseren, les te geven, te spreken voor een groep mensen die graag op dit gebied iets wil leren, maar ook wel een beetje op een leuke manier iets wil leren. dat je realiseert van, wacht eens even, dat is eigenlijk gewoon een complete business. Er zijn bureaus die daarin bemiddelen, er zijn organisatoren van evenementen. En er zijn ook internationaal mensen die echt nadenken over hoe je als spreker het goed kunt doen. Hoe je in die businesswereld kennis overdraagt, maar op een leuke manier.
Want je werd echt overal voor gevraagd.
Ja, en ik ben me toen ook wel gaan verdiepen in andere mensen die dat soort dingen deden. Bijvoorbeeld, ik heb echt wel een beetje studie gemaakt bijvoorbeeld van Tom Peters. Hoe doet hij dat nou? Hè? Die had het ook altijd over innovatie en vernieuwing en ondernemerschap. En ik ben ook bij allerlei sprekers wezen kijken in die periode. Dus ik heb Tom Peters live gezien, Stephen Covey, dat soort mensen. Je wil je dan wel zien, hoe doen ze dat dan? En vooral ook om je heen kijken, wat doet dat met het publiek?
Hoe ben jij ooit van onderwerpen als internetstrategie en marketing terechtgekomen in de onderwerpen waar we je nu van kennen, zoals leiderschap, management, verandering en gedrag?
Ja, het grappige was, die onderwerpen die vind ik al interessant vanaf mijn middelbare schooltijd. Als je denkt over reclame en copywriting, en dat vond ik toen heel interessant als je daarover nadenkt, dan kom je vanzelf ook uit bij psychologie en gedragspsychologie en beïnvloeding. En alles rond beïnvloeding, dat vond ik in ieder geval in mijn middelbare schooltijd al razend interessant. Want copywriting bijvoorbeeld, ik heb ook een hele cursus nog van een dik jaar gedaan op dat gebied. Dat was in de tijd dat ik in militaire dienst zat. Dus dat was iedere week heel veel schrijven. Nog met pen op papier. En dan moest je dan insturen naar de LOI. En dan werd dat nagekeken. En dat waren serieus goede copywriters. Ik weet nog, was iemand in die tijd, dat was een freelancer die coördineerde die opleiding. G.S. van Dichelen. Dat was een grote naam. Dat was echt een hele goede copywriter. En ik heb later ook nog persoonlijk met hem gewerkt. Waanzinnig veel van geleerd. En copywriting, even weer terug, dat is beïnvloeden op papier. Dat is nadenken over hoe oefen je invloed uit op het denken en het handelen van anderen. Nou, dat vond ik fascinerend op mijn 18e en 19e. En later ga je daar op wat andere manieren over nadenken. Bij mijn studie heb ik op een gegeven moment vakken gevolgd die daar ook echt over gingen. Maar dat op een iets meer hoger abstractieniveau en iets diepgaandere kennis. Dus ik had de kans om vakken op het gebied van economische psychologie te volgen in Rotterdam. Dat had ermee te maken dat de studie communicatiewetenschap in die tijd kreeg eigenlijk gewoon het programma niet rond. Er waren veel te veel studenten en die studie barstte uit zijn voegen. Dus hadden ze een deal gemaakt met allerlei faculteiten, ook van andere universiteiten, kon je vakken gaan volgen. Dus dat was fantastisch. Het was dus alsof je een kind in de snoepwinkel bent. Want ik heb toen, begin jaren 90, kreeg je de kans om de eerste colleges te volgen. Althans, voor mij de eerste colleges te volgen. Die gingen over de ideeën van mensen als Daniel Kahneman en Amos Tversky. Over beperkte rationaliteit van consumenten en hoe dat werkt. Maar ik heb ook vakken gevolgd over gedachtegoed van B.F. Skinner. De grote gedragspsycholoog. Dus voor mij was dat in die tijd, als jonge twintiger, was dat echt een openbaring. Ik ben ook daardoor echt anders naar mezelf, anders naar het leven gaan kijken. Dus dat heeft mij enorm in mijn ontwikkeling geholpen. Maar goed, dan kom je vervolgens bij dat reclamevakblad. Dan ga je schrijven over internetstrategie en internetmarketing en dat soort dingen. En dan krijg je ook een enorme kans op dat gebied. En dan ga je daar ook in mee. Dat is zo heb ik dat ervaren.
Een zijweg genomen daarin eigenlijk.
Nou ja, het was niet echt een zijweg. Je zou kunnen zeggen een soort parallelle weg meer. Want in die zin dat ook bij internetstrategie gaat het wel over ondernemen. Gaat het wel over innoveren, gaat over creativiteit. Het gaat ook over mensen. Je moet mensen uiteindelijk meekrijgen in je verhaal. Maar dat laatste vond ik toch het interessantste. En toen er ook nog een keer in die businesswereld en die internetwereld heel veel gebeurde, dan sommige mensen weten dat misschien nog wel. Dat was de beursgang van World Online. Dat had toch een soort eerste kink in de kabel in het internetsucces, zou je kunnen zeggen. Toen hadden we ook 2001, 9-11, waardoor ook wat natuurlijk een schok door de wereld gaf. Ik weet nog heel goed dat ik stond les te geven op de Business School Nederland in Buren. En dat we op een gegeven moment zeiden, ja, jongens, ja, dit is wel fijn zo'n college, maar ik denk dat we naar huis moeten gaan en even kijken hoe dit verder gaat. We stoppen nu. En daar was iedereen het mee eens. Dat heeft echt wel een schok gegeven, waardoor ik zelf na ben gaan denken van, wil ik hiermee verder? Wil ik andere dingen gaan doen? Dit soort dingen zetten je aan denken. Het was ook wel zo dat seminars en dat soort dingen, dat zeg ik even gewoon uit mijn hoofd. Ik weet niet of de cijfers mij gelijk geven achteraf, hoor. Maar ik had de indruk dat de interesse daarin ook wel even iets minder was. dat de interesse ook op het gebied van het internet wat terugliep. Het was niet meer, laat ik zo zeggen, ik kwam ruimte voor mezelf om er eens echt een keer goed over na te denken. En ik weet me nog te herinneren, dat was volgens mij bij de jaarwisseling van 2001 naar 2002. Dus direct eigenlijk op na dat rampjaar zou je wel kunnen zeggen. Toen dacht ik van ja, maar ik wil eigenlijk nieuwe boeken die ik ga schrijven of nieuwe lesprogramma's. Ik doseerde ook in een aantal MBA-programma's bijvoorbeeld. Ik wil echt andere dingen gaan doen. Ik wil weer terug naar die menskant. Ik wil naar veranderen. Wat gebeurt er dan met mensen? Daar wilde ik me op gaan richten. Toen heb ik ook besloten in dat jaar om ook echt te stoppen met dingen die over internet gingen. Die dus naar mijn idee te technisch waren of een te technische geur hadden voor mij. En ik heb ook mijn docentschap bijvoorbeeld in die MBA-programma's. Ik ben die mensen allemaal gaan bellen en gezegd, ik stop ermee. Dus ik maak mijn lessen af, maar ik stop ermee. Je moet daar vaak eerst ergens mee stoppen om ruimte te creëren voor iets nieuws.
Was er toen veel begrip voor?
Dat was wel spannend.
Was er toen veel begrip voor die keuze die jij toen maakte?
Bij mij thuis wel. Dus Ingrid, mijn vrouw en ik, wij waren het er hier echt wel over eens. Maar we wisten ook dat het wel even spannend zou worden. Want je bouwt voor je gevoel iets op. Ik had natuurlijk vanaf 93 tot en met 2001... had ik geïnvesteerd in deze loopbaan. En dat had ook veel gebracht, ook financieel. En dan op een gegeven moment zeg je, oké, maar het wordt tijd om mezelf opnieuw uit te vinden. En dat is dan best spannend.
Een jaartje later, hè, in 2003, lanceerde jij 10 luisterboeken, waarin jij de belangrijkste lessen en ideeën van de belangrijkste managementgoeroes op een rij zette. Ja. Deze luisterboeken groeiden uiteindelijk uit tot het seminar ME1 in dag. Hoe is dat zo ontstaan?
Ja, dat is heel grappig. Bij mijn studie had ik al bij een paar vakken op het gebied van strategie, ondernemingsstrategie, daar konden we ook vakken in volgen. Dat was ook een onderdeel, althans van een bepaald programma was dat. Vond ik razend interessant. Daar had ik al kennis gemaakt met het werk van een paar hele beroemde managementdenkers. Hè. Bijvoorbeeld, ik moest werk van Michael Porter lezen, de bekende strategiegoeroe. En trouwens ook nog wel ouder werk van Igor Ansov. Dus een beetje de echt grote businessdenkers. Daar kwamen ook wat boeken van voorbij. En ik vond dat enorm interessant. En ik realiseerde me ook toen ik dus vaker werd gevraagd als spreker, dat er echt, noem het maar, goeroes in de wereld waren. Die dus ook echt op een bepaald terrein wereldberoemd waren. Sterker nog, ik kreeg op een gegeven moment ook de kans om soms met die mensen op het podium te staan. Ik weet nog te herinneren, dat was toen bekende marketinggoeroe Philip Kotler kwam een keer naar Nederland. Deed daar een seminar, ik meende in Rotterdam, met Paul Posma, een belangrijke Nederlandse marketinggoeroe zou je kunnen zeggen uit die tijd. Ik was dagvoorzitter, dus ik heb ook die mensen wel toen live in actie gezien. En toen heb ik ook in het boek Internetstrategie best wel veel dingen samengevat van belangrijke businessdenkers. Ik ben wel een goede samenvatter. Dat heeft me tijdens de studie altijd enorm geholpen. Dus dikke boeken lezen en dan proberen de hoofdpunten op een rijtje te krijgen. En dat werkt ook natuurlijk in de journalistiek heel goed. Dus dan als journalist heb je lange gesprekken soms, maar dan moet je wel proberen de hoofdpunten daaruit op een rijtje te krijgen. En dat heb ik toen vervolgens eigenlijk gedaan, ook met op audio, op cd's dus destijds, voor de belangrijkste businessdenkers van dat moment. Dus dat waren, maar goed, er zijn nog steeds namen bij die veel mensen wel kennen. Dat is inderdaad Tom Peters, dat is inderdaad Stephen Covey, Michael Porter en dat soort grote namen. Toen had je ook, dat was wel grappig, je had gewoon een aantal bekende goeroes. Je wist, als het over marketing ging, dan moest je bij Philip Kotler zijn. Dat is tegenwoordig heel erg versplinterd. We zijn nu weer 20 jaar verder. Maar destijds had ieder vakgebied wel één grote naam. En dan is de kunst om dat goed samen te vatten. En dat was ook wel de tijd dat audioboeken een beetje begonnen op te komen. Dus dan was het wel op cd. Hè, want het was nog geen streamingdiensten, die had je nog niet. Dus het was dan op cd. Of op cassette, want dat gebruik ik zelf ook. Dan ging je hardlopen met een Walkman. En had je cassettebandjes van bekende Amerikaanse boekenschrijvers. En die luister je dan.
Hoe werden die cd's een seminar?
Ja, dat is leuk. Ik werkte in die tijd al samen. Dat is echt een beetje lang geleden. Ik moet even een beetje graven. Je hebt de jaartallen heel goed op een rijtje. Ik werkte in die tijd al samen met Hans Jansen, de oprichter van Denkproducties. Dat bestond toen al. Ik had een keer een seminar gedaan. Als dagvoorzitter had ik dat gepresenteerd ook over internetzaken trouwens, een paar jaar daarvoor. En dat was heel goed bevallen van twee kanten. En Hans en ik spraken elkaar af en toe wel. En toen hadden we eigenlijk bedacht van als nou die cd-serie klaar is, die eerste 10 cd's zijn klaar, laten we dan een soort, ter gelegenheid daarvan iets organiseren. En die cd-serie heette Management Classics. En toen hadden we bedacht Management Classics, het seminar. Toen keken we elkaar nog eens aan en zeiden we, nou, dat is geen fijne titel, hè? Nee, dat is geen fijne titel. Dat moet leuker kunnen. En ja, we beschuldigen elkaar er allebei van dat we toen de titel MBA in één dag hebben bedacht. Waarschijnlijk hebben we het samen bedacht. En toch ook wel met een beetje een soort knipoog van MBA. Iedereen snapt, die drie letters, hè, die staan ergens voor. En dat kan nooit in één dag. Dus er zit een soort interne spanning in die titel MBA in één dag. En dat was toen, zeg maar, wat we als titel erop plakten. Dus dat was een samenvatting, of samenvattingen zou je kunnen zeggen, van het gedachtegoed van de belangrijkste managementdenkers. En ook echt de highlights van de highlights. Hè? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk die hele stapel boeken. Daar maak je al een cd van maximaal een uur. En dan uit dat uur kies je dan, zeg maar, de allerleukste of meest interessante dingen. Dus het was per goeroe misschien, ja, 10 minuutjes zal ik maar zeggen, of 15 minuutjes. En dan had ik ook nog wat andere goeroes, andere ideeën die op dat moment hip waren, had ik erbij gepakt. En dat was dus dat seminar. En dat is MBA in één dag geworden.
En hoe groot was dat seminar, de allereerste editie?
Nou, we dachten dat het niet zo groot zou worden. We dachten, als nou eens 100 mensen komen, is leuk. Dan zijn wij het kosten. En het is ook leuke promotie voor die cd's. Dus dat, laten we dat doen. Maar toen ging het eigenlijk best wel heel hard. En uiteindelijk hadden we bij de eerste editie, moesten steeds een grotere zaal boeken, want er kwamen steeds meer inschrijvingen, hadden we 400 mensen. En dat was voor onze, in onze ervaring, 400 betalende deelnemers voor een seminar. Dat was huge. Dus ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit. Nou ja, wel een beetje. Kijk, er zijn natuurlijk wel evenementen waar ik zelf ook spreek of als dagvoorzitter sta. Waar mensen echt gewoon een kaartje kopen voor, zeg, €1.000. Dat is het dan een beetje. Dat is een beetje zo'n beetje gangbare prijs als het voor managers en ondernemers is. Als je dan 400 mensen hebt, is nog steeds heel erg veel eigenlijk wel. Maar toen was het ook echt voor ons. Het ging echt boven iedere verwachting. Veel gekker was het nog het jaar erop, want blijkbaar sprak zich dat rond. Althans, veel mensen waren enthousiast over dat concept. Het jaar erop wilden we wat kijken. Zeiden we, dan moet het misschien wat groter. Dan moesten we weer upgraden. Want toen hadden we de grote zalen, grote auditorium van de RAI, waar volgens mij iets rond de 1700 mensen in gaan. Dat was uitverkocht. En we hadden een wachtlijst. Dat was echt bizar. Dat ontplofte gewoon in anderhalf jaar tijd.
Had jij ooit gedacht, hè, nu jaren verder, dat dit seminar zo'n enorm succes zou zijn?
Nee. Als ik heel eerlijk ben, kijk, dat is natuurlijk een van de dingen die ik wel heb geleerd. Trouwens ook natuurlijk wel door studie te maken van al die ideeën van al die businessgurus die dan zelf ook weer studie hebben gemaakt van heel veel zaken. Iemand als Tom Pieters zegt bijvoorbeeld, het zijn echt Darwinistische principes. Je probeert gewoon heel veel en soms scoort iets heel goed en boven verwachting en je hebt geen idee. En dan, als je dan iets hebt wat goed scoort, moet je het ook iedere keer weer opnieuw aanpassen en vernieuwen. En dat klopt wel, dat is ook wel een beetje mijn ervaring. Dus ik heb allerlei dingen geprobeerd. Sommige weet ik zelf niet eens meer precies wat het was. Maar dat MBA in één dag zo groot zou worden. Ook nog veel groter dan die cd's. Hè, want daar verwacht ik het een beetje van. Ik dacht, die cd's, dat is de business. Het is leuk om daar ook een seminar bij te doen. En dat is helemaal omgedraaid.
Hoe belangrijk is dit seminar geweest voor de rest van jouw sprekerscarrière?
Nou, dat is best wel groot. Ja, best wel groot. Ik denk dat wat ik tegenwoordig best wel veel doe, is ook gewoon lekker lesgeven in kleine groepen. Ik doe bijvoorbeeld graag masterclasses voor groepen van 30 mensen. Mensen die lekker echt geïnteresseerd op één onderwerp komen. Die ook echt heel veel meeschrijven, die echt komen om te leren. Dat vind ik heel erg leuk. Maar ik doe nog steeds MBA in één dag. En dat is inmiddels dus zo'n dikke 20 jaar. Met een kleine pauze, toen had ik er eigenlijk geen zin meer in, als ik heel eerlijk ben. En dat kan ik nog wel uitleggen als je dat leuk vindt. Maar we hebben toch de draad weer opgepakt, omdat mijn gedachten daarover weer veranderd zijn. Ja, niet zo veranderlijk als de mensen, dat geldt ook voor mij. En het afgelopen jaar, we leven nu 2023. Afgelopen voorjaar heb ik na de coronaperiode weer een eerste nieuwe editie van MBA in één dag gedaan. Ook met een compleet nieuw programma. Eronder. Dus niet meer die goeroes en zo. Dat was ik al een tijdje van afgestapt, want de tijden zijn gewoon veranderd. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd in één goeroe, wat die dan te zeggen zou hebben, maar willen weten, als het gaat over online marketing? Wat moet je dan nu weten? Als het gaat over innovatie, hoe moet je dat organiseren? En wat zeggen verschillende mensen daarover? Nou, zo had ik eigenlijk dat programma al flink getweaked in de loop van de tijd. Ik heb het nog eens een keer helemaal opnieuw vormgegeven het afgelopen jaar. En ik heb er nu weer heel veel plezier in om het te doseren. Maar het definieert nog steeds wel, denk ik, niet voor mezelf, maar wel voor veel mensen in het publiek, wel een beetje wie ik ben en wat ik doe.
Wanneer besloot je van spreken je beroep te maken?
Nou, ik heb nooit echt besloten om van spreken mijn hoofdberoep te maken. Maar ik heb al op een gegeven moment besloten om het spreken professioneel aan te pakken. Ik heb mezelf altijd meer gezien als schrijver. En zo zie ik mezelf ook nog steeds. Ik schrijf mijn wekelijkse stukje voor NRC. Ik vind het leuk om daarnaast ook nog allerlei andere dingen te schrijven. We publiceren ook veel op LinkedIn, wat ook gewoon een heel gaaf publicatieplatform eigenlijk is geworden de afgelopen jaren. Ik vind het ook leuk om te kijken hoe dat dan werkt, hè, dat je daar een publiek bereikt. En ik denk om de zoveel tijd weer eens aan een nieuw boek. En dan moet er ook een nieuw boek komen. Dus schrijven is wel gewoon de main occupation. Maar schrijven en spreken is wel een soort bijna twee-eenheid. Want door te spreken voor groepen en ook te luisteren naar wat er in groepen wordt teruggezegd, of dingen te peilen met een tool als Mentimeter, hè, waar mensen dingen naar het scherm kunnen sturen en hun ideeën kunnen delen, krijg ik ook wel input voor mijn boeken. Door te doseren in kleine groepen hoor ik heel veel dingen terug waarvan ik denk, oh, dat is interessant, daar moet ik iets mee. En dan vervolgens, als je een nieuw boek hebt, dan is het natuurlijk het bekendmaken van een nieuw boek, dat doe je weer ook door lezingen te verzorgen. Dus het hoort wel echt bij elkaar. En goed, de vraag is wanneer ik daarmee begon, hè, wanneer dat serieus werd. Dat was wel in de tijd van dat boek Internetstrategie. Dus het was zo 99, 2000. Toen werd dat wel echt serieus.
Hey, over jouw begintijd van die tijd, daar heeft dagvoorzitter Rens de Jong een vraag.
Hey Ben, Rens hier. Ik heb jou vaak genoeg zien optreden en wat ik er mooi aan vind is dat jij aan de ene kant de combinatie hebt van inhoud en aan de andere kant het publiek zo heerlijk weet te activeren. Mijn vraag aan jou is eigenlijk meer in het begin van jouw carrière. Je hebt het merk Ben Tichelaar echt enorm uitgebouwd. Hè? Iedereen weet waar Ben Tichelaar voor staat. Maar soms, als je begint, ja, ben je nog niet iets, maar moet je jezelf wel neerzetten. Ik ben benieuwd wat voor lessen je hebt geleerd in het neerzetten van het merk Ben Tichelaar.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben altijd ook wel van het lezen geweest. En ik noemde al als een van de sprekers die ik inspirerend vond, noemde ik Tom Peters. En Tom Peters was in die tijd echt wel een kanon op het podium. Gewoon als je die neerzette, dat gaf een enorme hoeveelheid energie in de zaal. Die nam de mensen mee, die riep soms ook beledigende dingen. En ik weet me nog te herinneren dat hij bij een seminar mochten mensen vraagjes stellen tussendoor. En dan zei hij op een gegeven moment, well, that is a really stupid question. Ja, dat is een beetje zo'n slissende S. Nou, maar het was very stupid wat die mensen vroegen. Dat riep hij ook gewoon. En ik dacht, dat is toch wel, dat is echt wel een vak. Het is ook echt theater. En wat ook interessant was, Tom Peters was in die tijd ook bezig, en daar schreef hij ook over, met brand you. Dus het merk ik, hè, zo wordt het dan in het Nederlands vaak vertaald, jezelf ook zien als merk. Nou, dat was natuurlijk koren op mijn molen, want ik was altijd bezig geweest met die reclamewereld, met communicatiewetenschap, met marketing. Ik dacht, ja, je bent zelf ook een product. En over jezelf als persoon nadenken, ook als product, ja, dat was best wel een beetje nieuw in die tijd. Dus tegenwoordig leert iedere freelance journalist ongeveer ook, kun je zelfs cursussen involgen bij de NVJ. Hè? Had je niet voor mogen houden 25 jaar geleden. Maar ook, hoe zet ik mezelf goed neer als freelancer? En dat je ook keuzes maakt, doe niet alles. Dat je nadenkt over je positionering en dergelijke. Maar goed, dat was in die tijd echt wel nieuw. Maar ik vond dat super interessant, want ik wilde natuurlijk zelf mijn eigen business zijn. Ik hoefde niet per se een groot bedrijf, maar ik wilde zelfstandig kunnen werken. Gewoon in, eigenlijk wel veel autonomie, veel vrijheid daarin hebben. Dat vond ik heel erg fijn. En ik realiseerde me dat marketing, maar ook brandbuilding, gewoon je merk bouwen, ontzettend belangrijk is. En dan ga je nadenken toch over de vraag, oké, wat zeg ik dan over mezelf? Of hoe wil ik aangekondigd worden bij een seminar? Wat zijn de vakgebieden waarop ik me profileer? En op een gegeven moment realiseerde ik me ook, en daar hadden we net al over, dat je dan wel keuzes moet maken. Dat als je zegt, ik vind internet best interessant, maar ik vind eigenlijk menselijke verandering nog veel interessanter. Dat je dan ook op een gegeven moment moet zeggen, ik ik ga dan dus voor dat ene ding. De menskant van verandering of de menskant van leiderschap. Maar niet ook de technologie en dan ook nog innovatie en dan ook nog strategie. Dat gaat niet.
En nu sta je natuurlijk bekend om jouw gedegen onderzoek. Wat heb jij gedaan aan onderzoek om jezelf te ontwikkelen als spreker? Dus hoe ben je bijvoorbeeld gekomen tot de vorm van presenteren die je nu doet? Hè? Met al ja. muziek en oefeningen en video's en energieniveau.
Ja, dat is een goede vraag. Ja, afkijken. Afkijken werkt fantastisch goed. Ook wel lezen over het sprekersvak. Je had in Amerika op een gegeven moment ook beroepsverenigingen op dit gebied. Nou ben ik daar nooit lid van geweest, maar ze hadden wel allerlei publicaties. En daar heb ik ook wel dingen over gelezen. Ook hoe organiseer je het aan de achterkant bijvoorbeeld. Dus je kunt werken met sprekersbureaus, maar ik heb er eigenlijk al in 2003 ben ik gaan werken met een vaste assistent die eigenlijk alles voor mij regelt. En dan moet je ook een soort proces uittekenen. Dus er belt iemand of er mailt iemand met een vraag van, kan die tichelaar niet op ons congres komen spreken? Welke stappen komen er daarna? Hoe werkt dat? Nou, dat hebben we in de loop van de jaren echt wel steeds verder verfijnd. En er is echt een soort ja, gedegen proces zit er aan die achterkant. Ook vaste stappen die we altijd blijven volgen. Vaste checks, vaste telefoontjes. Even een paar dagen van tevoren om te kijken of ook technisch echt alles nu conform de rider goed geregeld is. Dus dat is dan de achterkant. Maar ook de voorkant op het podium. Veel dingen afgekeken. Maar bijvoorbeeld ook als ik dan ergens was bij een bekende spreker of een groot evenement. Van ja, hoe werken mensen dan? En wat hebben ze op het podium staan? Wat zien zij op hun afkijkmonitor? Dat is echt op dat niveau.
We kunnen ons meenemen naar zo'n afkijksessie bijvoorbeeld. Als je zegt van joh, ik heb veel afgekeken. Maar ben je dan bijvoorbeeld ook naar Amerika gereisd om daar te kijken van hoe doet Tom Pieters het? Hoe doet
nee, ik heb wel een beetje in die zin wel vaak een beetje gewacht tot ze dan in Nederland of ergens in de buurt waren. En wat in die tijd ook al een enorm grote naam was, en is nog steeds Tony Robbins. Ik denk dat heel veel sprekers toch stiekem wel met heel veel bewondering naar hem kijken. Misschien dat je niet altijd inhoudelijk met hem eens bent, hè, maar daar kunnen we natuurlijk heel verhalen over houden, maar dat is in dit geval niet eens zo relevant. Als spreker is dat een overweldigende persoonlijkheid. Hij krijgt gewoon zalen van 20.000 mensen, complete stadions, weet hij gewoon op de benen te krijgen. Dat springen, dansen, meedoen en gek doen. En ik ben op een gegeven moment keer met mijn vrouw samen. Ik weet niet eens meer precies wanneer dat was, maar dat was, ik denk ook ergens rond 2002, 2003. Ja, ik denk het wel. Dat weet ik nog wel. Dat was ergens rond die tijd. Zijn we naar Londen geweest naar dat seminar Unleash the Power Within. En dat toch wel primair om af te kijken. Ja, en dus ook kijken, hoe zit het met al die vertaalhokjes achterin? Super interessant dat er synchroonvertaling is gedurende het hele seminar. Hoe doet hij dat met de energiepeil hoog houden, terwijl het zonder onderbreking uren achter elkaar doorgaat? Hoe zit dat in elkaar? Maar ook dat hij bijvoorbeeld werkboeken had waar mensen moesten meeschrijven. Dus echt ook wel echt nagedacht over didactiek. Hè? Dat niet iedereen heeft dat misschien direct in de gaten als het gaat over Tony Robbins. Maar dat is aan alle kanten, was dat toen al een geoliede machine, waarbij ook echt was nagedacht over de vraag, hoe nemen mensen het maximale mee van dit seminar?
Wordt het vak van spreker zijn vaak onderschat? Jij geeft even aan dat jij echt dat uitgebreid op onderzocht hoe dat zat. Ja. Dan neem je het vak dus eigenlijk gelijk al van het begin af aan serieus.
Ja, nee, absoluut. Ja, dat denk ik zeker. Want met de eerste keren dat ik serieus een beetje voor het publiek stond, dat was in de tijd dat ik bij Adformatie als journalist zat. Dan had je nog een club die heette de Media Werkgroep. Ik weet niet of die nu nog bestaat, maar destijds zat ik daar zelfs nog een tijdje in het bestuur. En dan had je middagen en dan werd er van alles gepresenteerd. En dat werd heel vaak ook slecht voorbereid. Ook door de sprekers bedoel ik dan in dit geval. Wij als mediawerkgroep bereiden dat best redelijk goed voor. Maar heel veel sprekers, ja, die kwamen gewoon een beetje een verhaal doen. Er waren ook mensen bij die bereiden dat wel goed voor. En dan zag je meteen wat het voor verschil maakte wanneer er iemand kwam. En die had gewoon een paar aantekeningen snel op een papiertje gezet. En die dacht van, nou, dit is gewoon een beetje voor de vuist weg praten. Maar ja, dan heb je wel 100 of 150 mensen in de zaal zitten die iets willen leren van jou als professional. En dan waren er ook mensen, ik weet nog, er was iemand van een onderzoeksbureau, Goos Eilander heette die volgens mij. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. Dat was het onderzoeksbureau Trendbox. En die bereidde zijn presentatie altijd heel zorgvuldig voor. En nam dat heel serieus. En die scoorde dan ook altijd enorm goed bij het publiek. En ik was vaak dan de middagvoorzitter. Tenminste, ik heb dat regelmatig gedaan. Een soort beginnende dagvoorzitter. En ik realiseerde me ook, ja, dan moet je goed voorbereiden. Dan heb je gewoon een beter resultaat. Maar ik zag dat dus ook gebeuren. Dat die mensen die veel ouder waren dan ik. Dat er een paar waren die namen het serieus. En die scoorden goed bij het publiek.
Ja, de voorbereiding, dat neem jij echt serieus. Hè? Dat sta je natuurlijk ook echt onbekend. Kun je ons eens meenemen wat je daarvoor allemaal doet?
Ja, nou, allereerst gebeurt er nog niet zo heel veel. Want alles rond de kosten, de voorwaarden, de data en dergelijke wordt allemaal door mijn assistenten geregeld. En pas wanneer we dat allemaal rond hebben, dan heb ik een gesprek met de opdrachtgever. Tegenwoordig gaat dat bijna altijd via Zoom of Teams. Hè. Dus dat hebben we in de coronatijd geleerd, dat dat een hele makkelijke manier is om elkaar toch even in de ogen te kijken. En als we dan met elkaar spreken, dan is er door de opdrachtgever al een briefingformulier ingevuld. Ik heb een paar standaard vragen. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar één daarvan is bijvoorbeeld, waar ligt jullie publiek wakker van? Dus je hebt medewerkers in de zaal zitten die misschien met elkaar werken aan een verandering. Of je hebt klanten in de zaal zitten die met allerlei veranderingen in hun werk te maken hebben. Het kan heel breed zijn. Maar waar liggen die mensen wakker van? Wat zijn de zorgen die ze hebben? Wat is oprecht iets wat hun bezighoudt? Dat vind ik een ongelooflijk belangrijke vraag. Want als je als spreker niet aansluit bij wat mensen echt bezighoudt, dan is het heel moeilijk communiceren. Dus eerst moet je eigenlijk heel goed je verdiepen in dat publiek. Tijdens zo'n voorbespreking lopen we dan eigenlijk dat briefingformulier door. Maar dan heb ik nog heel veel extra vragen. En je komt ook soms op andere onderwerpen. En soms kom je er ook achter dat er best wel heel veel speelt in het bedrijf. Dus er is een verandering gaande, maar er is nog een hele grote discussie met de ondernemingsraad. Of er is bijvoorbeeld een ontslagronde geweest een paar maanden geleden. En mensen proberen de tent weer een beetje enthousiast te krijgen voor de nieuwe koers. Nou, dat zijn allemaal heel belangrijke dingen om te weten. En dat maakt nog niet eens zoveel uit voor de specifieke selectie van de topics die je gaat bespreken in je mini-seminar of masterclass of wat je ook gaat geven. Maar het maakt veel uit voor de toon. Dus dat vind ik heel belangrijk. Als je de mensen in de zaal serieus wilt nemen, moet je wel weten hoe ze erbij zitten. En daar heb je natuurlijk ook nog wel wat trucs voor als spreker om dat dan te doen op het moment zelf. Hè. Dus ik begin heel graag met een vraag. Ik vind het bijvoorbeeld best leuk als het een hele grote groep is tegenwoordig om Mentimeter te gebruiken. Nou ja, zo'n digitale tool dat mensen via een telefoon antwoorden kunnen geven op vragen. En dan kan je ook vrij snel met een paar beginvragen kun je peilen hebben ze er eigenlijk wel een beetje zin in vandaag? Of wat houdt die mensen bezig? Ik heb bijvoorbeeld heel vaak de vraag van, als jij nou iets zou willen kunnen veranderen in het komende jaar in jouw organisatie, wat zou dat dan zijn? Of aan welke verandering zou jij graag willen werken? En dat kan anoniem. En dan zie je een hele rits met onderwerpen voorbij komen. En dan soms, dat is natuurlijk ook gewoon hoe dat werkt in je hoofd. Als je het veel doet. Maar dan zie je dingen voorbij komen van je denkt, oh, wacht eens even. Zo kijken ze hier naar. Of ze zijn helemaal niet zo enthousiast. Of het gaat wel steeds, de directie heeft het wel steeds over digitale innovatie. Maar alle medewerkers hier hebben het over betere samenwerking. Nou, dan weet ik op dat moment dat we op dat spoor moeten gaan zitten. Dus voorbereiding is soms bijna nog in het moment ook.
Je krijgt meer aanvragen dan je eigenlijk aan de vraag kan voldoen. Hoe maak jij een afweging of jij naar het een gaat of naar het ander gaat?
Ja, dat is best wel, ja, daar is niet echt een hele strakke methode voor als ik heel eerlijk ben. Het heeft deels ook wel te maken. Nou, het heeft er wel in belangrijke mate mee te maken of mensen mij vragen om ook echt kennis te komen brengen. Dus ik vind het heel erg leuk om te mogen doseren voor een groep mensen. Gewoon kennis en dingen die ik zelf weer heb geleerd van anderen of door eigen onderzoek. Maar dingen die ik heb geleerd om dat te kunnen delen met een groep mensen die daar ook echt behoefte aan heeft. Dat is superleuk. Dat heb je natuurlijk als je bijvoorbeeld een masterclass verzorgd en mensen hebben een kaartje daarvoor gekocht, dan weet je al, die mensen komen voor wat ik te brengen heb. Nou, dat is voor een spreker een van de allerleukste dingen, denk ik. Maar dat geldt ook als je in company sessies doet. Dan merk je al een klein beetje dat mensen bijvoorbeeld ruim de tijd ervoor nemen. Ze zeggen, nou, we hebben een hele grote verandering en daar hebben we een ochtend voor om die verandering af te trappen. En dan willen we u vragen om daar 20 minuten in te verzorgen. Dan denk ik, ja, dat klinkt leuk. Maar dat is meer amusement En meer een beetje motivational, ja, ik wil er niet denigrerend over doen, maar dat is meer motivational speaking dan dat mensen echt iets leren. En ik vind het toch wel heel erg leuk, ik ben dan in die zin toch wel een beetje ouderwetse onderwijzer, dat je echt kennis kunt delen. En iets kunt delen, niet per se omdat ik nou zo graag dat wil delen, maar dat mensen er iets aan hebben. Dat ze tot inzichten komen waarvan ze denken, oh wacht eens even, maar dit zou wel eens kunnen helpen.
Is dat in de loop van de jaren belangrijker voor jou geworden?
Zeker weten, ja. Ik heb tussen 2003 en 2010 heb ik zelf promotieonderzoek gedaan. En dat was niet alleen maar achter de boeken zitten, maar dat was vooral ook meewerken in best wel grote interventies in best wel grote organisaties. Bijvoorbeeld binnen KLM heb ik wat dingen gedaan. Ik heb wat dingen gedaan binnen KPN. Ik kan ze allemaal noemen. Blackbox was een groot ICT-bedrijf waar ik dingen heb gedaan. En Bos Rexroth, een dochter van een onderdeel van het Bos Concern. Daar ben ik ook actief geweest. En dat waren interventies die vaak door directie en management werden uitgevoerd, waar ik meekeek of mee ontwierp. En soms zat ik ook echt wel zelf nog een beetje aan de knoppen, echt. Ik liep dan ook, om die interventies te kunnen voorbereiden, liep ik mee in die bedrijven. Dus ik heb bijvoorbeeld de nachtdienst meegedraaid met de onderhoudsmensen van de KLM op Schiphol. Ook het sein geven, zeg maar, via zo'n koptelefoon bij het neuswiel van een Boeing 747. En dan aangeven dat alles gecheckt is en dat ze mogen gaan vliegen. Dat zijn, als je dat, om dat soort dingen, het echte werk dat mensen doen, en ook de echte veranderingen waar ze mee bezig zijn, van dichtbij te zien en dan niet alleen maar een paar dagen meelopen, maar daarna ook maanden betrokken blijven en dan meten wat gebeurt er. Dat leert je ook om het werk van de ander, dus de mensen in de zaal, nog veel serieuzer te nemen. En dat heeft voor mij als spreker wel een hoop betekend. Want je realiseert je dat sommige kennis, even plat gezegd, is gewoon redelijk waardeloos als je daar wilt gaan werken in de praktijk. En andere dingen, soms ook hele kleine inzichten, kunnen voor mensen veel betekenen. Maar daar kom je alleen maar achter als je wat langer optrekt met de mensen die het moeten gaan toepassen. En ook zelf dan gaat kijken of het ook echt werkt. En dat is voor mij echt wel een stevige en belangrijke leerschool geweest.
Je wilt iets bijdragen.
Ja, je wilt graag iets bijdragen aan zo'n bedrijf, maar ook in de levens van die mensen die daar zitten, die hun tijd vrijmaken om naar jou te komen luisteren. Dan denk ik altijd bij mezelf ook, als ik zelf ga zitten om naar een spreker te luisteren en ik moet een uur luisteren naar wat iemand te zeggen heeft of langer, dan denk ik ook gewoon, in goed Hollands, it better be good. Weet je wel, het moet wel ergens over gaan.
Wat vind je het belangrijkste dat mensen meenemen uit lezingen die jij verzorgt?
Even in het algemeen, wat je nou zelf kunt doen om effectiever te worden in dan wel het leiden van andere mensen, dan wel het vormgeven van veranderingen. Dus uiteindelijk gaat het toch om dat persoonlijke aspect. Algemene dingen, zo van zo zou je moeten kijken naar leiderschap, of zo zou je moeten denken over verandering, dat is wel interessant. Maar ik vind het nog veel interessanter wanneer mensen er persoonlijke lessen uit kunnen halen waar ze in hun eigen werk of ook in hun privéleven iets mee kunnen. Dus het moet ook niet, het moet niet alleen maar kloppen, want dat is één ding. Hè. Het moet evidence-based zijn, dat is belangrijk, vind ik. Maar het moet niet alleen maar evidence-based zijn, het moet ook zoiets zijn wat mensen gewoon kunnen toepassen. En daar zit natuurlijk wel vaak een beetje een probleem. Want heel veel interessante en relevante kennis die in de wetenschap wordt ontwikkeld, is niet altijd makkelijk toepasbaar voor iemand in de praktijk die gewoon teamleider is in een professionele organisatie en gewoon probeer de mensen er een beetje bij te houden of de mensen een beetje te motiveren.
En dan heb je over ongelooflijk veel onderwerpen en thema's eigenlijk heel veel te vertellen. Hoe doseer je dat op een podium?
Ja, dat is het probleem, hè? Ja, doseren met een C, dat gaat nog wel, maar doseren met een S, dat vind ik altijd heel moeilijk. Als ik al kritiek heb op mezelf en als ik ook wel eens een keer in de evaluaties kijk wat de kritiek is die mensen op mij hebben, is dat het nog wel vaak te veel is. Ik heb wel een truc, is wel leuk. Misschien voor iedereen die af en toe spreekt, is dat wel een hele goeie. Je maakt je presentatie, je bereidt hem voor. Soms doe ik dingen met flip over, maar dan heb ik wel een soort stappenplannetje van wat ik wil behandelen. Dat tik ik ook echt wel eventjes uit. Soms heb ik, als ik een groot internationaal webinar verzorg, heb ik gewoon een script op autocue, ook dat zelfs. Hè. Dus, en soms heb ik alleen in Keynote, hè, zeg maar de PowerPoint voor Mac-gebruikers, heb ik mijn plaatjes klaargemaakt met ook notities erbij. De feitjes, de cijfers, de dingen die je echt niet wil vergeten, die zet ik dan vaak wel in mijn notes. En dan kijk ik er nog eens een keer heel kritisch naar. En dan ga ik ook even kijken van hoeveel minuten heb ik nodig om dit te doseren? Hoeveel minuten is er nodig om dit met een zaal te bespreken? Als ik hier de interactie aanga, ik loop ook even met de microfoon de zaal in. Hoeveel minuten komt daarbij kijken? Dan maak ik het optelsommetje en dan denk ik, ja, oké, Tichelaar, je hebt 90 minuten, maar je hebt voor 120 minuten materiaal. Dat gaat natuurlijk niet. En dan vinden sprekers, ik ook, dat het heel spannend om dan dingen weg te gooien. Want dan denk ik, ja, maar straks heb ik te weinig materiaal. En dan zal je zien, dan gaat het allemaal wat sneller. En dan sta ik daar met lege handen of een lege hoofd. Nou ja, dat zal natuurlijk nooit gebeuren als je het vaak doet. Maar toch zit dat er nog wel een beetje achter. En dan heb ik tegenwoordig, zet ik dan in mijn presentatie, helemaal achteraan, dan maak ik een blokje reserve. En dan schuif ik al het materiaal wat eruit gaat, schuif ik naar de reservebank, zal ik maar zeggen. Dan weet ik van nou, als ik toch meer tijd heb, dan kan ik mijn reservemateriaal gebruiken. Voor mij, dat doe ik al jaren, dat geeft een beetje rust in mijn hoofd. Ik kom natuurlijk nooit aan mijn reservemateriaal toe. Sterker nog, ik moet nog altijd vaak haasten om wat ik wil doseren, wat is overgebleven, om dat dan over te brengen. Maar de reservelijst of het reservemateriaal, dat geeft mij rust. Ja.
En nu ben jij een van de weinige sprekers die vooraf een uitgebreide technische rider stuurt naar de opdrachtgevers. Is dat uit ervaring ontstaan?
Ja, alles in die rider komt voort uit vaak ook slechte ervaringen. Dat dingen toch niet goed voorbereid waren. En die rider is wel weer eenvoudiger geworden in de loop van de tijd. Want in de tijd dat we, nou dan praten we bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Als je dan een filmpje wilde laten zien met goed geluid. Vanaf een laptop moest daar meer voor gebeuren. En had je meer randapparatuur nodig dan tegenwoordig het geval is. Dus het is alweer wat eenvoudiger geworden. Maar het is wel heel belangrijk om aan te geven, goh, als we nou samen een goede prestatie willen neerzetten, dan zijn dit wel dingen die ik heb geleerd. En ik had dat gezien dat veel artiesten dat doen. Dus ik heb wel eens riders van artiesten gezien. Ik heb ook wel eens riders gezien van internationale sprekers. Hoe die dat aanpakken. En ja, daar heb ik eigenlijk gewoon de beste elementen uitgenomen, waarvan ik ook heb gemerkt van ja, maar dit is wel belangrijk. En als dit goed geregeld is, dan wordt het een meer geslaagde bijeenkomst. Dan zeggen opdrachtgevers, dat is wel grappig. Hè? Die zeggen, nou, zeggen ze, meneer Tichelaar, we hebben helemaal naar uw zin gemaakt. Ik zeg, ja, weet je, het gaat mij er niet om dat het mij naar de zin wordt gemaakt. Wij zijn samen bezig om de mensen in het publiek naar de zin te maken. En daarom staat het in die rider. Dus dan moet je soms echt nog even uitleggen. Sommige mensen denken van, oh, hier is het toch. Het wordt dan misschien al gauw een beetje als een soort diva gedrag gezien. Dat ik zeg, nou, als je nou qua geluid wil dat het goed gaat, zorg dan voor een goede headset. En als je het over een goede headset hebt, dan heb ik hier 4 of 5 modellen. Het mag ook een andere zijn, maar dan weten jullie geluidsmensen een klein beetje waar ze aan moeten denken. En dan hebben mensen toch een beetje zoiets van, nou, is het niet overdreven? Maar mijn ervaring is, nee, het is niet overdreven. Het is belangrijk om dat goed te regelen.
Ja, nee, voor de luisteraar, het is behoorlijk gedetailleerd wat je daar hebt opgeschreven. Maar het is dus eigenlijk allemaal om te zorgen dat de spreker goed tot zijn recht komt.
Ja, en dat dus het publiek krijgt waar ze recht op hebben, waarvoor ze betalen, het zij met hun geld, waarvoor ze betalen met hun aandacht. Er zit bijvoorbeeld ook eentje in, vinden mensen altijd heel grappig. Hè? Ze zeggen, er moet een parkeerplaats voor mij gereserveerd zijn. Maar dat komt voort uit het feit dat ik af en toe eens bij een congres kwam in het verleden en dat je niet het hele congres kunt bijwonen. En dat is toch vaak zo. Ik moet ook schrijven voor de krant. Ik heb ook andere verplichtingen. Iemand huurt mij in om bijvoorbeeld een presentatie van een uur te verzorgen aan het eind van de middag. Nou, dan is het eigenlijk logisch dat je niet de hele ochtend erbij kunt zijn. Ik kom dan altijd wel zo op een tijdstip dat ik met de dagvoorzitter kan doorspreken van wat is er nou vandaag tot nu toe gezegd, wat echt resoneerde bij het publiek, hè, zodat je dus echt goed kunt aansluiten. Maar nogmaals, je komt aan terwijl de rest er al is. Nou, dan is het mij wel eens overkomen dat ik in het centrum van een grote stad of op een andere plek kwam, dat er nergens plek was om je auto te parkeren en dat de ruime tijd die ik altijd neem, ja, om zeg maar vooraf aanwezig te zijn, dat die tijd begon weg te tikken. Dat ik dacht, ik word nu wel een beetje nerveus. Dus vraag ik van, kun je zorgen dat als ik kom, dat er een parkeerplek is? Ja, dat is gewoon eigenlijk om stress bij de organisatie en stress bij mij te voorkomen, zodat je een betere prestatie neerzet. Dat is niet omdat ik gewoon altijd naar overal een privé landingsplaats voor mijn helikopter wil hebben. Laatste grapje, ik heb geen helikopter. Ja.
Ben jij eigenlijk een controlfreak?
Nee, hele ja, wel. Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk al. Ja, kijk, weet je, waarom wil iemand zelfstandig worden? Waarom gaat iemand zich supergoed lopen voorbereiden op een lezing? Natuurlijk allemaal omdat je graag wilt dat je uiteindelijk een goede pres. Ja, het is ook niet raar, hè? Kijk, je hebt een uur met een publiek. Bijvoorbeeld, of anderhalf uur. Ik word vaak gevraagd om anderhalf uur te doen. En dat is niet één lezing natuurlijk. Dan doe je heel veel verschillende dingen met oefeningen. Met, nou ja, goed, dat kunnen mensen zich wel iets meer voorstellen. Want uiteindelijk moet je de aandacht iedere keer weer activeren. En moet je ook blijven aansluiten telkens bij wat mensen bezighoudt. Maar dan heb je anderhalf uur. En even, ik denk dan bij mezelf, de meeste van deze mensen ontmoet ik één keer in mijn leven anderhalf uur. En in die anderhalf uur mag ik krijgen, heb ik permissie om iets te delen wat invloed kan hebben, wat de moeite waard is, wat ze kan helpen in hun werk. Tenminste, daar doe ik het voor. Dat vind ik belangrijk. Ja, dat moet dus goed zijn. Als je dan zegt, daar hoef je niet voor te bereiden. Ik heb al zo vaak gedaan. Ik kom gewoon aan, ik doe mijn ding en ik kijk een beetje om me heen. En het moet ook een beetje leuk zijn. Ja, tuurlijk moet het leuk zijn. Maar het moet ook wel echt goed zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
Heb je een bepaalde vorm van wedstrijdspanning voor een lezing?
Nee, ik vertaal dat dus naar voorbereiding. Dus ik vind het spannend, want dan word je weer gevraagd voor een organisatie of voor een groep partners van een groot adviesbureau. En die hebben dan een retreat, soms ook met een klein groepje. En dat vind ik allemaal. Hè, dan denk ik al bij mezelf, nou, dan hoop ik maar dat ze het leuk vinden. Of dan hoop ik maar dat ze er iets aan hebben. En die lichte spanning die ik daar altijd bij voel, die vertaalt zich naar een goede voorbereiding. En het aardige is, als ik dan in de auto stap of in de trein naar die sessie toe, dan heb ik ook rust. Want dan weet ik, ik ben goed voorbereid. We hebben een goede voorbespreking gehad. We weten van alle kanten waar het over gaat. En denk ik dan bij mezelf, ik heb dit honderden keren eerder gedaan. Dus mocht het nou toch anders gaan dan verwacht, dan kan ik daar ook nog op terugvallen.
Nou zijn er vast wel bijeenkomsten geweest waarin jij vooraf of wellicht achteraf wakker van hebt gelegen.
Ja, ik zit even te denken welke dat dan echt waren. Echt wakker liggen? Nee, ik ben wel een hele goede slaper. Dus echt wakker liggen, dat overkomt mij niet zo gauw. Maar sommige bijeenkomsten, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld de kans gehad, was de eerste Nederlander die Barack Obama op een podium mocht interviewen. Dat is wel spannend. En dan bereid je dan wel extra goed voor, laat ik het maar zo zeggen. Maar het is niet per se dat iemand dan zo bekend is of belangrijk als Barack Obama. Ik heb ook bijvoorbeeld wel lezingen gedaan voor mensen in gevangenissen. En dat is ook gewoon heel spannend. Omdat je het dan toch met een doelgroep te maken krijgt, waarbij je dan in je hoofd denkt van, ja, maar die zitten vast heel anders in elkaar. Of die luisteren heel anders naar mij. Of die denken, wat weet die tegelaar nou helemaal? Ik bedoel, wij weten iets van het leven, maar wat weet hij er nou van? En dat blijft dan wel spannend tot het moment zelf. Dan bouw ik ook altijd echt wel interactiemomenten in om vrij snel naar hen te kunnen luisteren, naar mensen in het publiek te kunnen luisteren. Hoe praten ze? Hoe denken ze? Wat zijn hun vragen? Dan heb je wel een briefing gehad van tevoren en een goed gesprek. Maar dan denk je toch steeds bij jezelf, nou, ik wil toch wel heel graag even horen en zien hoe deze mensen er zelf in zitten, hoe ze in de wedstrijd zitten.
Je noemt even twee dingen. Je noemt Obama en je noemt het doseren in gevangenissen.
Ja.
Hoe verlopen lezingen in gevangenissen?
Nou, dat heb ik maar een paar keer gedaan. Ik heb wel vaker voor ex-gedetineerden bijvoorbeeld dingen gedaan, maar ook voor allerlei andere groepen mensen die niet per se even succesvol zijn in de samenleving. Tenminste, succesvol volgens, laten we zeggen, de traditionele maatstaven. Ja, dat bereid ik net zo voor. En dat doe ik op dezelfde manier als wanneer ik voor een duur betaalde klus, zeg maar, sta. Ja, mijn pro deo werk, want daar praten we dan in dit geval over, vind ik even belangrijk en is voor mij ook wel soms een beetje een uitlaatklep. Het kan soms zo zijn dat je voor een groep ondernemers hebt gestaan en dat je dan terugrijdt. Dat je denkt, nou, dat was gewoon een goede, leuke, professionele sessie. En je rijdt dan soms terug van een sessie voor mensen die bijvoorbeeld zelf in de hulpverlening werken of mensen die, nou ja, klant zijn van de hulpverlening, laat ik het dan maar zo zeggen. Dan rij je soms terug en heb je echt een warm gevoel. Dan denk je, potverdorie, wat fijn om dit te mogen doen.
Het andere wat je noemde is het mogen interviewen van president Obama. Volgens mij wou heel Nederland Obama toen interviewen. Hoe zijn ze zo bij jou terechtgekomen?
Ja, ik was de last man standing, zou je kunnen zeggen. Er waren ook heel veel eisen vanuit de organisatie van Obama zelf. Althans, hij was zelf niet zo picky volgens mij, maar er waren hele strenge eisen. Hij was toen nog niet zo lang president af. En Trump zat er eigenlijk ook nog maar net. Dus ze wilden eigenlijk bijvoorbeeld niet dat het een politiek journalist of zo zou zijn die hem zou gaan interviewen. Ze wilden ook niet dat het een ondernemer zou zijn. Ze wilden ook niet dat het een politicus zou zijn. Dus er waren allerlei eisen. Nou ja, als je dan gaat strepen, denk je van, nou, wie kunnen er allemaal een interview doen met Obama in Nederland? En spreken een beetje redelijk Engels, dan zou dat nog goed kunnen voorbereiden bijvoorbeeld. En wie staan er dan niet? Wie voldoen niet aan deze uitsluitingscriteria? Ja, ik zeg altijd voor de grap, er bleef er maar één persoon over, dat was ik. Nee, dat valt wel mee, maar dat had er wel mee te maken.
Hoe bereid je zo'n interview voor?
je weet dat je maar heel weinig tijd hebt. Wat een uur. Je weet ook... ik moet even een stapje terug doen. Je gaat ook veel interviews kijken. Dus interviews met Barack Obama, waarvan je denkt, dat was een mooi interview. En dus je kunt vrij snel zien, dat is niet zo'n leuk interview, dat is wel interessant. Op een gegeven moment ontdek je bepaalde dingen. Barack Obama stond en staat bekend als een hele goede spreker. Maar pas op, hij spreekt heel goed van papier. En dat zijn voorbereide speeches waar hij zelf ook echt over heeft nagedacht. En dat kan hij fantastisch brengen. In een interview heeft hij de neiging om best wel lang door te praten. En dan zeggen, oké, dat is interessant. Laat ik daar 3 dingen over zeggen. En dan denk je, daar gaan we. Dat wordt een betoog, een beetje een soort professoraal betoog van een kwartier. Hoe kom ik er dan nog tussen? Terwijl, het in het algemeen, en zijn Amerikanen nogal iets beleefder in dan wij, niet wordt gewaardeerd als jij een president of een ex-president onderbreekt of interrupeert. Dat doe je eigenlijk gewoon niet. Je valt hem niet zomaar in de reden. Dus ik heb bijvoorbeeld ook echt naar interviews gekeken van mensen die dat heel goed deden. Geef een voorbeeld. Als je dus iemand niet mag interrupteren, maar je wilt hem toch in de reden vallen. Dat is hetzelfde. Hè? Maar hoe doe je dat?
Ik let nu weer goed op.
Ja, precies. Nou, wat je dan doet, is dat je naar iemand luistert, dat je zegt, af en toe tussendoor. Je begint al een beetje geluid tussendoor te maken. Daarna zeg je, interesting. En daarna zeg je, that's really interesting. Well, now I got a follow-up question for you. Dus je doet een soort verbale voet tussen de deur. Het begint klein en je maakt het steeds wat groter, totdat je op een gegeven moment zoals ware een soort vervolgvraag erin kunt sneaken of kunt doorvragen op de vraag die je... Ja, nou goed, een vervolgvraag dus. En dat heb ik ook letterlijk zo geoefend en dat heb ik ook letterlijk zo gedaan bij dat interview. En dat werkte. Maar dat is dus echt ook niet alleen maar kijken naar de inhoud, want daar verdiep je ook in. Je leest boeken, je luistert speeches. Maar je kijkt ook vooral naar goede interviews met Barack Obama en wat gebeurde daar.
Maar je krijgt hem vooraf niet te spreken, neem ik aan.
Nee, je hebt geen voorbespreking met Barack Obama. Nee, je hebt alleen maar met ons team destijds, de mensen van Denkproducties en waar ik dan ook bij zat in dat geval. En het team van Barack Obama aan de andere kant, waar hij zelf niet bij zat, moet je dan wel alle vragen doorlopen. En voor ons was het allerbelangrijkste, dat we die vragen, de hoofdvragen van dat uur, dat we die deelden, maar dat we ook gedaan kregen dat je dan wel gewoon follow-up questions mocht stellen. En was een goede verstandhouding. Op een gegeven moment zei natuurlijk follow-up questions, dat kan. En dan weet je als interviewer, nou, dan kan ik alles doen. Want alles kan een follow-up question zijn. En dat werkte heel goed.
Zie je dit als een van je hoogtepunten die je op een podium hebt meegemaakt?
Ik vond het heel gaaf om te doen, maar het was natuurlijk wel een beetje out of character voor mij. Want ik ben geen professioneel interviewer. Ik ben daarna wel meer interviews gaan doen in de podcast die ik maak voor BNR. Maar ik kwam wel uit de journalistiek. Ik had veel dagvoorzitterschappen gedaan. Ik had ook wel veel interviews met mensen gedaan op papier. Maar dit soort podiuminterviews, en dan zeker ook nog met mensen die meer uit de hoek van de politiek komen dan van het ondernemerschap, dat was voor mij best wel spannend.
Ik wil je graag 5 korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schat jij al in dat je op een podium hebt doorgebracht?
Telt bij het podium ook een klaslokaal?
Overal waar jij voor een groep mensen stond?
Overal waar ik voor een groep mensen stond, ja. Dan denk ik dat het, voorzichtige schatting, ergens tussen de 5 en de 10.000 uur. Want sommige sessies zijn 1,5 uur, maar andere sessies zijn 6, 7 uur. Dan zijn een hele dag voor een groep. En ik weet eerlijk gezegd niet meer precies de verhouding, ook zeker niet aan het begin van mijn loopbaan. Maar ik heb toen ook wel heel vaak hele dagen gedoseerd.
Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
We organiseren MBA in 1 dag, eigenlijk al jarenlang het Beatrix Theater in Utrecht. En omdat er ook zo ontzettend veel echte artiesten op het podium en grote musicals op dat podium staan, ja, vind ik dat toch altijd wel heel erg leuk om daar dan ook backstage daar rond te lopen. En als we klaar zijn met ons seminar, dan lopen de artiesten al binnen die 's avonds een musical moeten verzorgen daar. En dat geeft wel heel erg veel sfeer. En het is ook een mooie zaal, maar er zijn veel meer mooie zalen in Nederland om zelf in te zitten. Vind ik Carré bijvoorbeeld prachtig. Of het Concertgebouw, prachtig om daar te zitten. Maar om zelf voor een groep mensen te staan, heb ik hele goede ervaringen met het Beatrix Theater.
Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
Het grootste publiek? Ja, Als het live is, dan denk ik ongeveer 5000 mensen. Dat was een keer in Arnhem, in die, wat is het ook weer?
Gelredome.
De Gelredome, precies, ja. En ik heb online misschien nog wel grotere publieken gedaan, maar dat weet ik niet precies.
Welke spreker raad je meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent?
Hangt er vanaf over welk onderwerp het moet gaan. Als mensen iets willen over gedrag en gedragsverandering, dan raad ik heel vaak bijvoorbeeld Rick van Baren aan. Maar er zijn heel veel andere, bijvoorbeeld wetenschappers, die een heel goed verhaal hebben. En daar hebben we een lijstje van. Als mensen zeggen, we moeten iemand hebben die dat het ook echt gewoon echt leuk moet zijn. Ja, dan raden we bijvoorbeeld ook wel eens Jos Burgers aan of Jan van Zetten. Die dat misschien nog wel veel beter kunnen dan ik.
Welke vraag wordt je na afloop van de borrel het meest aan je gesteld?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga niet meer zo vaak naar borrels na afloop. Dus ik ben beschikbaar voor vragen, maar ik doe het eigenlijk altijd in de zaal. Dus als ik ergens moet spreken en mensen zeggen, ja, maar we hebben mensen in het publiek die willen misschien een vraag stellen. Dus, nou, dat kunnen we bij de sessie zelf doen. Maar goed, als mensen persoonlijke vragen mee hebben, dan zeg ik altijd van, kom na afloop even naar me toe. Ik ben in de buurt van het podium en dan kan je gerust je vraag stellen. En dan, het leuke is, dan heb je soms nog een soort derde helft of een na-college, zou je kunnen zeggen. Soms met groepjes van 5, 6, 7, soms 10 mensen die super geïnteresseerd zijn in het onderwerp en er ook nog persoonlijke vragen over hebben. Dan praat je nog wat door, maar dat eigenlijk liever niet op de borrel. Want op de borrel vragen mensen altijd dingen als, doet u dit vaker?
En dat,
het antwoord is ja.
Het antwoord is ja, oké. Okay,
en dan
ja,
ben je snel
ja.
uitgesproken.
Heb je eigenlijk veel contact met andere sprekers in het vak?
Ik vind het altijd wel leuk om andere sprekers ook te treffen. En soms spreek ik ook met mensen af, soms eenmalig of soms wat vaker, om gewoon eens een keer even bij elkaar in de keuken te mogen kijken. En sommige mensen deel ik dan ook wel eens wat mee over van, nou, wat motiveert je nou in dit werk en waarom vind je dit relevant? Omdat het altijd een beetje in vertrouwen gaat, dat soort gesprekken, ga ik hier geen namen noemen. Maar ik heb zo in de loop van de jaren wel een hoop sprekers ook op die manier gesproken. Dat zijn geen diepe vriendschappen, dat we dus zeg maar dan de rest van ons leven ook met elkaar gaan optrekken. Maar je deelt ons soms wel even wat wezenlijke zaken over. Wat motiveert jou in je werk? Hoe pak je dingen aan? Waarom doe je dit wel? Waarom doe je dat niet?
Nu loop je al heel lang mee. Is het vak van spreker veel veranderd in de afgelopen jaren?
Ik denk het wel. Het is voor heel veel mensen echt ook een soort aantrekkelijk vak geworden. Dus ik kom de laatste jaren veel meer mensen tegen die zeggen, nou, wat jij doet, spreken voor groepen en daar je werk van maken, dat wil ik eigenlijk ook. Terwijl toen ik hier zelf mee begon, werd dat niet als echt een vak gezien. Dat deed je dat erbij. En was het een manier om je bedrijf te promoten of een manier om je boeken te promoten. En dan had je dus wel, wat ik in het begin van het verhaal al vertelde, die belangrijke bekende Amerikaanse sprekers die dat echt als vak deden. Maar het is tenminste in mijn beleving pas echt serieus een vak geworden, zo eind jaren 90. En nu is het een vak.
En die verzoeken die je dan krijgt van, ik wil dat daar graag ook worden, hoe ga je daarop in?
Hangt er een klein beetje van af. Soms kom je iemand tegen, die heeft boeken geschreven, die heeft duidelijk ook echt een verhaal te vertellen en is zelf al best wel een eind onderweg. En dan vind ik het helemaal prima om soms even een telefoontje te plegen met iemand en gewoon een paar vragen te beantwoorden. Ik zeg altijd van tevoren, ik werk niet samen met mensen, ik treed niet samen met mensen op. Ik ga geen voorwoorden voor je boek schrijven of allemaal dat soort dingen. Dus ga dat nou niet lopen vragen. Maar als je zegt, ik ben gewoon benieuwd naar een aantal ervaringen. Dingen waar ik zelf in mijn eigen werk tegenaan loop. En daar wil ik graag eens een keer met iemand over sparren die dat vaker heeft gedaan of langer doet. Dan maak ik gerust, plan ik dan een telefoontje in als ik een keer ergens naartoe moet rijden. Dan praat je gewoon even met elkaar. En dat is hartstikke leuk.
Nu loop ik al een tijdje mee en jij ook in deze wereld. En veel sprekers hebben wisselende ervaringen met sprekersbureau.
Ja.
Wat hebben sprekersbureaus betekend in jouw carrière?
Nou, ik heb toch wel een paar hele goede momenten gehad samen met sprekersbureaus. En ook met, voor sommige sprekers in mijn vakgebied die willen bijvoorbeeld liever niet werken met Speakers Academy in Rotterdam. Maar toen ik begon met dat boek Internetstrategieën 99... Toen was dat nog eigenlijk een heel klein bureau. Ik denk dat ze toch wel echt behoorlijk klein nog waren. Ze deden ook allerlei artiesten nog gewoon. Je kon ook een accordeonist huren, bij dat bureau. En hadden ze één afdeling en die hield zich met sprekers bezig. En dat heette dan Speakers Academy. Dat is heel groot geworden. Ik zei al dat het is een vak geworden. En zij zijn ook groot geworden. Maar ik heb een iets andere ervaring met ze, denk ik, dan veel andere mensen. Omdat ik eigenlijk best wel heel vroeg in het begin van mijn loopbaan, toen zij ook nog een beetje aan het begin stonden. En ook de mensen die daar nu de baas zijn, of althans de dagelijkse business runnen, dat waren toen jonkies die ook helemaal aan het begin stonden. Dus vele van die mensen ken ik al wat langer. En ik heb ook bijvoorbeeld als er dan een nieuw boek kwam, dan gingen we ook echt na zitten denken, hoe kunnen we dat boek promoten? Hoe kunnen we Tichelaar als spreker ook promoten? Ik ben nog helemaal in het begin en er werd er soms een faxmailing gedaan. Dat was toen helemaal hip, dan deed je een faxmailing. En dan werd er een verhaal verteld over mijn nieuwe boek en mij als spreker. Ja, dat doen ze tegenwoordig niet meer bij de beginnende spreker, omdat ze zelf ook al lang niet meer beginnend zijn. En er zijn natuurlijk heel veel sprekersbureaus bijgekomen die eigenlijk helemaal niet dit soort added value bieden, maar die alleen maar gewoon, als het ware, nou ik zeg wel eens even flauw, aan het begin van de meubelboulevard gaan staan en dan zeggen, hey, u zoekt meubels? Nou, dan neem ik u mee naar een meubelwinkel. Ja, nee, die mensen waren al onderweg, hè, maar dan ga je ervoor zitten en dan doen ze dan natuurlijk op internet door op jouw naam te adverteren bijvoorbeeld, terwijl mensen gewoon Tichelaar dan intikken en dan krijgen ze een gesponsorde of een betaalde advertentie van een sprekersbureau dat ik ook zelf helemaal niet ken. En die proberen dan als het ware die klus af te vangen en daar dan een percentage op te scoren.
Dus je bent selectief in het uitzoeken van de plekken waar jij online te vinden bent en te boeken?
Ja, maar dat hou je niet altijd tegen. Er zijn best wel een hele hoop mensen die kopiëren gewoon het materiaal en die plakken dat gewoon op hun website. En als je dat echt allemaal in de gaten wilt houden, dan heb je bijna een dagtaak aan.
En ga je er achteraan?
Nee. Nee, dat vind ik verspeelde moeite. Behalve als ik dingen zie waarvan ik denk dat klopt echt niet.
Hey, nu praten we in deze podcast met name over jouw rol als spreker. Maar je bent ook auteur van een hele reeks bestsellers. Laten we dat niet vergeten. Wat mij in de afgelopen jaren zo is opgevallen, dat ze nooit meer zo dik zijn geworden als het boek waar we aan het begin over praten. Het boek Internetstrategie.
Nee. Ik zeg wel eens, dun is het nieuwe dik. Nee, het is, mensen zitten niet per se te wachten op meer content of langere verhalen. Mensen zitten niet te wachten op een podcast die nog veel langer is. Tijd is schaars, aandacht is schaars. En als je in staat bent om een goed verhaal te vertellen in 120 bladzijden. Ja, ik lees persoonlijk liever zelf een dan hebben we het over non-fictieboek, hè? Waarbij je iets leest om iets te leren. Ik leer het liever in 120 pagina's. En als ik dan het gevoel heb, hey, er is nog meer te leren, kan je altijd nog meer erbij pakken. Maar ik vind het heel fijn als introducerende praktische boeken niet te dik zijn.
Ben, je geeft lezingen, je doseert op universiteiten, je schrijft boeken. Iedere week is er een column in NRC en je hebt zelfs je eigen podcast, de Ben Tichelaar podcast op BNR. Hoe combineer je deze rollen allemaal met je privéleven?
Het zal je verbazen, maar ik heb regelmatig vrij. En ik werk eigenlijk 's avonds niet meer. Ik heb zo'n beetje zo rond de 50ste besloten dat iedere avond werken eigenlijk niet gezond is. Daarvoor had ik af en toe ook wel eens de avond vrij, hoor, geen zorgen. Maar dat je toch vaak na het avondeten nog eventjes wat werk gaat doen, daar ben ik wel mee gestopt. Ik regelmatig weken vrij. Ik neem regelmatig vakantie. Ja, en het is ook een kwestie, denk ik, van sommige dingen ook gewoon goed organiseren. Wat misschien niet iedereen weet, maar voor de grote seminars MBA in één dag, maar ook voor mijn wekelijkse column in NRC, heb ik de hulp van een paar hele goede assistenten. Dus researchers die voor mij de wetenschappelijke literatuur ingaan. En ja, dat helpt natuurlijk enorm. Dus voor veel zaken heb ik gekeken van, dan kan je nou daarvoor mensen vinden die je echt kunnen helpen. Dat is ook wel heel grappig. Het is een beetje een soort ondernemersmodel wat heel ouderwets is. Want eigenlijk ben ik dus, het gaat dus in mijn werk, even flauw gezegd, om mij. Want mensen boeken mij. Ze willen ook niet dat ik iemand anders stuur. En om te zorgen dat ik zo optimaal en zo goed mogelijk en ook een beetje efficiënt functioneer, heb ik bij heel veel zaken gekeken wat zou door een assistent kunnen worden gedaan. Dus ik laat mij op veel terreinen assisteren en helpen. En daar ben ik ongelooflijk tevreden over.
En dat is ook om met Stephen Covey te spreken. Zo hou jij de zaag eigenlijk scherp.
Ja, ik hou de zaag ook scherp. Omdat ik wel iedere week bijvoorbeeld een stukje moet schrijven voor de krant. En dus ook wel bij de tijd moet blijven. Je bent voortdurend jezelf ook aan het onderwijzen. En dat is ook ontzettend leuk om te doen. Maar daar heb ik dus wel heel veel hulp bij. En dat maakt het ja, ook leuk. Want die researchers, dat zijn ook jonge mensen die zien en horen ook dingen die ik niet zie. En dat is fantastisch.
Dan las ik in een interview dat jij het belangrijk vindt om van anderen te weten waar ze staan in het leven. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Ik denk dat je probeert natuurlijk altijd wel een beetje een vinger achter te krijgen, ook bij sprekers, maar ook bij schrijvers, van ja, waarom doen ze dit? En je weet, denk ik zelf ook wel, tenminste het zal ook jouw ervaring zijn, je komt bijna niemand tegen die langdurig in een bepaald vakgebied zit en dat alleen maar voor het geld doet. Er moet iets van een zekere gedrevenheid, een zekere passie zijn. En daarachter zit dan vaak ook weer iets van levensbeschouwing. En dat vind ik interessant. Ik ben zelf christen, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar dat is niet de enige levensovertuiging waarvan je iets goeds kunt doen. Dus ik vind het altijd heel interessant om bij mensen te horen van, vertel eens, waarom ren jij hier zo hard voor? Waarom vind je dit belangrijk? Waarom wil je, als je een verhaal vertelt voor een publiek, waarom wil je dit onderdeel ook graag kwijt? Waarom vertel je dat aan mensen? En wat hoop je dat het teweeg brengt? En dat is iets wat natuurlijk een veel meer een soort permanente ondertoon is in iemands leven dan bijvoorbeeld de laatste nieuwe inzicht wat je deelt op een podium. De grondtoon is toch ook wel belangrijk. Van waaruit doe je dit nou eigenlijk?
Naar wie luister jij als Ben advies nodig heeft?
Ja, mijn vrouw Ingrid is gewoon eigenlijk vaak de eerste adviseur en de belangrijkste adviseur. En we trekken al heel veel jaren met elkaar op. We kennen elkaar goed. We delen ook wel dezelfde achtergrond. Niet alleen maar levensbeschouwelijk, maar ook wel van waar we vandaan komen. We komen allebei uit een klein dorpje in Oost-Groningen. En dat sleep je positief en negatief je hele leven met je mee. En dan zijn er maar weinig mensen. Uiteindelijk merk je toch in je leven die je zo goed begrijpen als je eigen partner.
Je hebt over de hele wereld presentaties gegeven, van Madrid tot China. Jouw boeken zijn vertaald in het Engels, Duits, Russisch, Portugees, Japans, Koreaans en het Arabisch. Ik weet niet of ik nog een taal vergeten ben.
Ja, Chinees ook recent. Ja.
Chinees, kijk aan. Wat is jouw ambitie? Is dat de ambitie om nog internationaal jouw carrière verder uit te bouwen?
Mijn ervaring is dat je dat heel moeilijk kunt sturen. Dus ik heb allerlei dingen internationaal gedaan. Mensen die bijvoorbeeld een licentie hadden genomen op MBA in één dag en dat bijvoorbeeld in hun eigen land dan organiseerden. Ik werk nu samen met een trainingsbureau dat in Beijing en Shanghai vestigingen heeft. En dat is ook hartstikke leuk om te doen. Dat doe ik trouwens allemaal online. Dat moet ik wel even bijzeggen. Maar dat kan je moeilijk sturen. Ja, dat kan wel, maar dan moet je echt een soort verkoopkantoren gaan opzetten. En daar is mijn ambitie om dit te doen niet groot genoeg voor, denk ik. Er is in Nederland genoeg werk te doen. Ook via vaak Nederlandse professionals die bij internationale bedrijven werken, heb ik de kans gekregen om heel veel verschillende buitenlanden en voor buitenlandse publieken ook online dingen te doen. Ontzettend leuk, heel erg leerzaam. Maar ik hoef niet per se een leven te hebben waarbij ik alleen maar op airports en in vliegtuigen leef. Sowieso is dat voor het milieu niet goed. Weet je, er is genoeg werk in Nederland te doen. En er zijn in Frankrijk en er zijn in Portugal en waar dan ook in de wereld ook heel veel goede lokale sprekers.
Er komt een onvermijdelijk moment dat jij wellicht ervoor kiest om met pensioen te gaan als spreker. Wat gaan we missen als Ben Tichelaar niet meer optreedt als spreker?
Ja, wat mis je dan? Nou, ja, ik denk iemand die toch wel een beetje heel streng is op zichzelf. En op echt ook de kwaliteit van wat je met elkaar probeert te leveren. Als je een groep mensen zo gek krijgt dat ze een middag of een ochtend of een avond in de stoel gaan zitten luisteren. Het blijft iets wonderlijks dat mensen bereid zijn om hun tijd te investeren in het luisteren. En het meedoen, zeg ik ook maar even, het interacteren. Het is niet alleen maar luisteren. Maar om voor hun spreker echt die tijd te reserveren. Dat iedere keer, dat zou ik echt aan iedere spreker, ook beginnende spreker willen zeggen, realiseer je hoe waardevol dat is. Dat iemand gaat zitten en bereid is om aan jou te luisteren. En dan moet het dus ook echt goed zijn. En ik zeg niet dat andere mensen dat niet hebben. Gelukkig zijn er een hele hoop collega's die daar net zo over denken. Maar dat is ook wel iets wat mij kenmerkt, denk ik.
Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij met al jouw ervaringen tot nu toe hebt geleerd?
De belangrijkste les die ik met al mijn ervaring tot nu toe heb geleerd. Oh mijn goedheid. Ja, wordt geen fraaie lessen, Maurits, vrees ik. Dat zit meer in de orde van alles gaat voorbij. Dus ook mijn... misschien is het zo dat als ik met pensioen ga, dat mensen nog misschien wel een jaar nog zeggen van nou, ik heb een keer een spreker gehoord. Dat was wel heel erg leuk wat hij deed. Ik weet niet meer hoe die heette. Wichelaar, Ziggelaar, zoiets. Ja, alles gaat voorbij. Dus als ik op een gegeven moment stop met mijn werk, dan ben ik over een paar jaar daarna ben ik ook vergeten. En dat is ook hoe het leven in elkaar zit. Dat noopt ook tot bescheidenheid. En het dwingt je om verder te kijken dan de waan van de dag. Hè? De roem en het succes en wat het ook allemaal is. Wat je soms even heel kort mag ervaren. Ja, ook dat gaat voorbij. Dus zoek naar de dingen die duurzaam zijn en die wat langer duren. Dat zou ik toch iedereen dan wel adviseren.
Heel erg bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van Bureau van Oranje.